ik ook graag vragen om eventjes een beetje dit gesprek te staken. Goedemorgen. De kinderen die zo meteen naar de oppas gaan, dus die naar die oppas gaan, die mogen even op school in verband met de plaatsen. Dus dat is niet de eigen school, die hebben we helaas niet beschikbaar deze ochtend. Dus als jullie dat even willen doen, er worden wat stoelen bij gezet en wij gaan in de voorzang gaan we beginnen. In de voorzang willen we graag gaan beginnen met het eerste lied dat op de liturgie staat. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Dit gaan we met elkaar zingen. Ik weet niet of we even stil kunnen zijn. Daarna gaan we aansluitend zingen. Tenminste, dat zingt het koor. Heer, ik prijs uw grote naam. Dus ik zal aangeven wie de liederen zingt. Het eerste lied zingen wij met elkaar. Het tweede lied zingt alleen het koor. Dus, dankjewel. Gaan we nu met z'n allen? Ja, dat zeg je niet.
Goed. Maar gewoon twee keer zo hard zeggen.
Ja, maar ze moeten verschil doen. Volgende lied zal er ook komen, zullen we worden. Nogmaals, iedereen heel hartelijk welkom in deze eredienst, in deze speciale dienst. En speciaal aan alle gasten in ons midden die gekomen zijn om met ons een heel bijzonder feest te vieren. Alle gasten ook hier uit het dorp, maar ook die mee zijn gekomen met vrienden of familie, van harte welkom. Ik wil ook Harnie van harte welkom heten. Harnie, fijn dat je er bent. Ik ben geopereerd aan je heup en ik ben een tijdje weg geweest, maar je mag er weer zijn. Echt fijn dat je juist op deze dienst bij ons mag zijn. Ook een bijzonder welkom aan de broeder van ons uit India. Namit Kohli is zijn naam, als ik me niet vergis. For the first time in the Netherlands. En for the first time with us. En warm welkom with your girlfriend Hendrijntje. En we wish you God blessings. Mijn Engels is niet zo best, maar ik probeer het. Welkom. Fijn dat je er echt bij bent, ook Hendrijntje. We zijn gewend om voordat de dienst begint allerlei belangrijke mededelingen te doen. En nieuws met jullie te delen. Dat wil ik nu ook doen. Als eerste heb ik voor jullie een geboortekaartje. En die kreeg ik gisteren in mijn e-mail. En die zal ik even laten zien aan jullie. Dat is dit geboortekaartje. En die zal ik even voorlezen. Zoals de laatste tijd worden best wel vaak geboortekaartjes voorgelezen. Maar deze is echt heel bijzonder. En er staat boven: dankbaar en blij delen wij u mee dat wij uit Gods vaderhand hebben ontvangen een zoon. En zijn naam is Jezus. Jozef en Maria is afzender. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Het is heel bijzonder dat wij ruim 2000 jaar later dit feest nog steeds met elkaar mogen vieren. Geboorte die we nu nog steeds mogen herinneren. Dat ons leven, mijn leven persoonlijk veranderd heeft. En ik hoop ook dat uw en dat jouw leven vandaag zou mogen veranderen. Als je de Heer Jezus persoonlijk nog niet kent. We mogen met elkaar kerst vieren. Want is dat een voorrecht. Ik heb nog een aantal andere mededelingen. Vanuit de Oudstraat. De doopklas die zal worden gehouden op 12 januari bij onze broeder Wim Abrahamsen. Dus degene die zich voor willen bereiden op de doop, die zich daarin willen verdiepen, die zijn daar van harte welkom op 12 januari bij onze broeder Wim Abrahamsen. Hier zit onze broeder. Er zijn namen ingediend voor de taken als diaken, of de taak als diaken. De oudsten zijn hierover in gesprek en we hopen jullie hier binnenkort meer over te kunnen vertellen, meer over te kunnen informeren. Wat betreft de oudejaarsdienst aanstaande zaterdag, die zal beginnen om 19:30 s'avonds. En er zal geen oppas zijn, dus helaas. Dus oudejaarsdienst zaterdagavond om 19:30. De nieuwjaarsdienst, die zal in plaats van 22:00, zal die een uurtje later beginnen. Dat we wat kunnen uitslapen met z'n allen. Dus we zijn allemaal erg wakker op nieuwjaarsdienst om 11:00 hier in Overberg. En na deze dienst, dus na de dienst van Nieuwjaarsdag, is er gelegenheid om iedereen een gezond en een gezegend nieuwjaar toe te wensen. En dat zullen we dan ook in de gymzaal doen. Dat trouwens zometeen ook gaat gebeuren. Zometeen na deze dienst zijn jullie ook van harte uitgenodigd in de gymzaal om met elkaar koffie te drinken en na te spreken over deze dienst. De bloemen van deze dienst die wil ik deze morgen geven aan Niek en Janneke Boeder en hun kinderen. Ook van harte welkom. Fijn dat jullie in Nederland zijn even een weekend, of ik weet niet hoe lang precies. Maar van harte welkom ook in deze dienst. En geef ze een mooi plekje en neem ze anders mee naar Engeland. En geef dan, als ze het dan nog doen, geef dan Alexander ook een roos van ons. En een roos van ons. Deze dienst zal wat anders verlopen als gewoonlijk. Maar ik zou zeggen, ga rustig zitten. En ik zal zo goed mogelijk proberen aan te geven wat en wanneer we wat gaan doen. Omdat we mogen weten dat Jezus naar de aarde kwam voor ons allemaal, wilden wij deze viering ook met en door elkaar vormgeven. Vandaar dat u de hele gemeente, van heel klein, ze zitten hier allemaal in de dienst, tot groot vertegenwoordigd zijn. Afwisselend zullen velen van ons een bijdrage leveren. De peuters, de grotere kinderen en een aantal muzikale leden zoals we net hebben kunnen horen, waarvan we wat al hebben kunnen genieten. En onze broeder Wim Abrahamsen zal deze morgen het woord met ons delen. En van harte God zegen Wim vanaf deze plaats. En ook iedereen die een taak heeft in deze dienst, van harte God zegen. Mijn wens is dat we hierin voor elkaar een zegen mogen zijn. Laten we daarom nu gaan staan. Om in een stil gebed onze God daarom te bidden. En daarna zal ik de foto en groet uitspreken. Dus ik verzoek jullie om te gaan staan. Om in stil gebed het aangezicht van de Heer te zoeken. En ik wil ook vragen, laat het niet stil zijn in je hart. Maar communiceer met je schepper. En spreek je verwachting uit voor deze dienst. En daarna zal ik de volgende vloed uitspreken. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakt, laat niet los wat hij begon. Genade en vrede van God de Vader door Jezus zijn Zoon Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. We mogen blijven staan. Dan gaan we met elkaar het volgende lied zingen op de liturgie. Dat is Komt allen tezamen. En dat gaan we met z'n allen ook inderdaad zingen. En ik hoop ook echt dat het jullie verlangen is om hier met z'n allen samen te komen. Om verheugd te zijn in de geboorte van de Heer Jezus. En onder dit lied, en dat is een klein beetje misschien onrustig, mogen de kinderen van de oppas, die dus normaal daar in de oppas zitten, mogen naar de hal gaan. En daar wacht Carolien en Gedina jullie op. Dus het verzoek is om de kinderen van de oppas, dat die nu naar de hal kunnen gaan. En daar zal Carolien en Gedina jullie opvangen. Wij gaan dit lied zingen. En na dit lied willen wij met elkaar in gebed gaan. Samen in gebed gaan voor deze dienst. De lampen zullen zo meteen na de dienst even uitgaan, dus dan weten jullie dat. Dat is meer voor de kinderen, dus stoor je er niet aan. Laten we met elkaar deze dienst opdragen aan de Heer. Heer, ik prijs uw grote naam. En heel mijn hart wil ik u geven. Heer, dat hebben we net zojuist deze morgen al met elkaar mogen zingen. En Heer, we willen dat juist ook deze morgen weer opnieuw met elkaar belijden. Dat we juist ook op deze dag, dat we mogen denken dat u naar deze aarde bent gekomen. Speciaal om ons te redden. Heer, wij danken u dat we dat op deze dag mogen vieren in alle vrijheid en in alle rust. Heer, wij prijzen uw grote naam. Dat we dat hier in Nederland nog in rust mogen doen. En wij weten niet hoe lang dat nog zal zijn, maar Heer, wij danken u dat we dat dan nu wel mogen doen. En wij bidden, Vader, dat we deze ochtend met elkaar een rijk gezegende dienst mogen beleven. Heer, dat wij deze ochtend onder een geopende hemel mogen verblijven. Dat we deze ochtend niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus alleen. Heer, wij danken u dat we zo met elkaar ook deze dienst mogen invullen. Met de kleine kinderen, met de jongeren. Heer, met een koor en iedereen die een taak heeft in deze dienst. Wij danken u, Vader, voor alle gaven, alle talenten die u ons heeft gegeven. Maar we bidden, Vader, bovenal dat uw woord deze ochtend centraal zal staan. Heer, het gaat niet om mensen, maar het gaat om u alleen. En wij bidden, Vader, dat u dan ook centraal zal staan. En dat wij als mensen, wat we dan ook mogen doen in deze dienst, dat wij weg zullen vallen. Maar dat u alleen over zal blijven. Vader, wij dragen deze dienst aan u op. We hebben er met elkaar naartoe geleefd. We hebben er naartoe gewerkt met elkaar. En Heer, we leggen dit nu in uw hand. Heer, wij bidden voor diegenen die hier aanwezig zijn, die u persoonlijk nog niet kennen. Of die misschien strijden met het geloof. Die misschien moeite hebben in het leven en moeite hebben met het geloof. Dan bidden wij, Vader, dat zij deze ochtend in de kribben mogen kijken. En dat zij ook u zullen zien. En dat zij vrede in hun hart mogen ervaren deze ochtend. Heer, en dat ze die vrede mee naar huis mogen nemen. Dat die zal blijven. Ja, Heer, totdat u terugkomt. Heer, we willen een zegen vragen voor onze broeder Wim, die deze dienst de woordverkondiging zal verzorgen. Wilt ook met hem zijn, wilt hem leiden door uw woord en door uw geest. Geef hem een vrijmoedigheid om te spreken, Vader. Wij bidden dat u hem wilt gebruiken als een spreekbuis van u. Dat hij de woorden mag brengen van eeuwig leven. Juist ook op deze kerstdienst. Heer, de hele wereld viert kerst. Heer, maar wij willen vieren dat u bent geboren. Dat u de vredevorst bent. De wereld die smacht naar vrede. En ze zoeken het op verkeerde plaatsen, Heer. En wij bidden echt dat we dan ook uit zullen gaan om de wereld te vertellen dat de vrede alleen bij u te vinden is. Heer, er zijn zoveel mensen die een verkeerd beeld hebben van het christelijk geloof. Heer, die zo'n verkeerd beeld hebben bij het geloof of bij uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, maar wij vragen echt of dat u nog een herleving wilt geven in onze gemeente, maar juist ook daarbuiten, hier in Nederland. Dat mensen zullen zien dat alleen bij u de ware rust te vinden is. Heren, wij danken u dat u de rustbrenger bent. Heer, misschien niet hier op aarde. Misschien niet zo in ons leven merkzaam dat we dat zo ervaren. Maar in ons hart, heren, mogen we rust hebben. Heren, als u er bent. Heren, als het anders is, dan vragen we of u dat wilt veranderen deze ochtend. Wij bidden voor alle noden en alle zorgen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. We bidden voor onze kleine kinderen die hier aanwezig zijn. Wij bidden voor de jongeren, wilt u hen helpen ook zometeen met hun taak in de dienst. Heer, zegent u ons allemaal alsjeblieft. En ongetwijfeld ben ik voor heel veel dingen vergeten te bidden. Maar we mogen weten dat u onze grote voorbidder bent. En dat u alle dingen al lang weet. Heer, maar we leggen deze dienst dan ook zo in uw hand. In de verwachting, Heer, dat u zal doen wat goed is voor ons. Heer, dit bidden wij van u. In de wonderbaarlijke naam. De Heer Jezus Christus alleen. Amen. De lampen zullen uit zijn, maar dat gaat nu gebeuren. Thank you. Zet hier maar op een rij neer, koning. Kunnen we even de volwassenen gaan zitten. Die kant op. Die gaan er naar de oppas. Dina, neem je kinderen even niet daar zijn. Ze moeten daarin komen. Waar ga je anders heen? Ja, we zijn een klasje hier. Kinderen naar de oppas gebracht worden, dan gaan wij met elkaar het volgende lied zingen. Even kijken, hoor de engelen zingen. Gaan we zingen met elkaar. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Dan gaan we met elkaar zingen. Met elkaar. Zo. Even een beetje een dingetje.
Thank you.
fantastisch om zitten kijken naar al die prachtige schilderijen achter mij. De kinderen hebben de voorgaande weken samen nagedacht over het kerstevangelie. Ze hebben eerst samen bijbelstudie gedaan en hebben toen 4 thema's ontdekt. En dat hebben ze vervolgens heel kunstig in beeld gebracht, kunnen jullie ook niet. Ze hebben echt hun uiterste best gedaan, het ziet er echt leuk uit. En de kinderen die hebben een tekstkaartje als het goed is bij zich, die mogen dan nu naar voren komen. En het mag voor de plaat staan die je zelf gemaakt hebt. En ze zullen dan kort vertellen wat ze aan jullie en zelf willen laten zien eigenlijk. Dus je mag zelf staan bij je plaat die je gemaakt hebt. En probeer niet achter dit ding te verstoppen, want anders zie je ze natuurlijk niet.
En inderdaad, iets van de familie.
Ja, en zo. Ik heb
jij
deze plat gemaakt,
Jeffrey? Ja. Komen jullie maar hiervoor staan? Kom
maar hiervoor. Ja. Zal ik even
Er kwam een duisternis met zonde, verdriet, oorlog, geweld en veel andere dingen. Ik ben wel blij dat we dit kerstverhaal mogen vertellen en dat we daardoor niet in de gevangenis komen.
God schiep het paradijs waar alles nog heel goed en mooi was. Er was vrede, liefde en er waren geen zonden. Maar dat is niet zo gebleven. Ik heb een tent geschilderd. Want ik dacht aan oorlog en ik heb een verslaving getekend zoals Pop.
In het donker heb ik een bliksemflits gemaakt. Het betekent dat door de zon de geld mijn straf verdient.
Ik heb de gebroken harten gemaakt. Dat betekent dat de mensen niet meer van elkaar houden. Nee, elkaar niet meer.
Ik vind het bijzonder dat Jezus in het Oude Testament al tegen de profeten zei dat hij later terugkomt op de aarde. En dat de mensen die in duisternis de zonde wandelen en groot licht, Jezus zullen zien die hen zal verlossen.
Er was veel duisternis in de stad, maar er kwam licht. God belooft de Messias, dat is Jezus, het licht van de wereld.
Ik vind het mooi dat God de mensen in de duisternis hoop geeft door steeds een profetie aan de man van God te geven.
Door de duisternis kwam er wel een beetje licht. Het profeet vertelde dat Jezus echt zou komen.
Dat de Heer Jezus als een licht naar de aarde is gekomen.
Wij zagen een groot licht en hoorden een stem die zei: vandaag is jullie redder geworden, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voorbak en het is in een doek gewikkeld.
Door geloof in
zal voor altijd bij hem zijn.
Voor God heeft het mooiste voor het laatst bewaard, dat is Jezus. Ik lees ook nog het kaartje van Hanna voor, want zij is ziek. Ze zegt, ik heb een boek gemaakt, dat deed ik voor. Daar staat alle namen in van mensen die in Jezus geloven.
Dit is nieuw hemel en nieuwe aarde.
Amen. Mogen jullie weer gaan zitten?
Oh, mij.
Hebben jullie goed gedaan, jongelui? Je hebt goed werk gedaan. Jullie zijn er twee zaterdagmiddagen mee bezig geweest tijdens de club. Echt leuk om te zien dat jullie dat echt met elkaar gedaan hebben. En het geeft ook een stukje verbondenheid met elkaar, want we zien elkaar niet zo heel erg vaak. Maar wie weet kunnen we dat in de toekomst gaan uitbreiden. Fijn. We gaan met elkaar het volgende lied zingen. We hebben daar met de kinderen ook een mooi lied bij gezongen. Het heet Kind van het Licht. En we gaan dat zo samen zingen. Aansluitend zal het koor voor ons gaan zingen over datzelfde licht. Wat kwam in de nacht. We gaan eerst samen zingen Kind van het Licht. zal nu het kindermoment plaatsvinden. Even een heel klein momentje, want we moesten even de banken nog neerzetten. Dat was even een... Corine, jij mag als Siri komen.
Zodat je altijd bij God mag zijn. En Jesaja die had het ook al gezegd voordat hij
in Jezus kwam. En daar staat, kom tot mij, alle einde van de aarde. Dus dat betekent iedereen en wordt gered. Dus als jij nog niet gered bent, dan zegt de Heer Jezus, net als wat die brandweerman zei tegen die mevrouw, vertrouw maar op mij, dan word je gered. En als je gered bent, die vrouw die was gered, die was zo blij. Die dacht, die brandweerman die ga ik bedanken. En ze was zo blij dat ze dacht, ik ga iets voor ze kopen en dat ga ik aan ze geven. Nou, het is nog veel bijzonder als de Heer Jezus jou heeft gered. En als jij gered bent, dan kun je de Heer Jezus ook bedanken. En dan kan je vandaag het kerstfeest meevieren, net als de liefde wat we net al hebben gezongen. Komt, laat mij aanbidden, die koning die is geboren. En En nu zat ik te denken, de wijze mannen, hè, de wijze uit het oosten, die gingen naar de Heer Jezus, maar die gaven ook het beste wat ze hadden. U weet er nog wat zij aan de Heer Jezus gaven? Ja, en wat brachten ze bij de Heer Jezus? Maar heel erg, die gaat het beste wat ze hadden. En jij hebt al verteld, want dat is ook de vraag, wat kunnen wij dan doen aan de Heer Jezus geven? Want hij is niemand, we leven op aarde, dus wij kunnen niet zulke cadeautjes gaan brengen. Maar wat wij kunnen geven is ons hart. Heer God heeft met jullie lief, en dan kunnen wij tegen Heer God zeggen, Heer God, ik heb u lief. Dank u wel dat u mij hebt gered. Hier heeft u mijn hart. Ik wil voor u leven. En daar gaan we passeren, als je veel van iemand houdt. En jullie niet, dan mag jullie een beetje zien.
We zullen nu twee liederen gaan zingen. De eerste samen en de tweede zal het koor gaan zingen. En daarna zal broeder Wim de woordverkondiging doen. En we hebben al zo'n mooie boodschap gehoord over Jezus. Hoe Jezus naar de aarde is gekomen als kind van het licht. Als zoon van God. En het belangrijk is... van hoe zullen wij hem ontvangen, hoe wij hier zitten. Hoe zullen we hem persoonlijk ontvangen? Hoe ben je hier naartoe gekomen naar deze dienst? En daar gaan de volgende liederen over. Laten we samen gaan zingen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? En dan het volgende lied zal door het koor gezongen worden. En dan sluitend geef ik het woord aan onze broeder Wim. Van harte God zegen.
Dankjewel, koor.
Heb ik geluid?
Ja. Dankjewel, koor, voor die prachtige liederen die u vanmorgen al hebben laten horen. Wij willen met elkaar Gods woord deze morgen weer overdenken. En dat doen we vanmorgen aan de hand van het Johannesevangelie hoofdstuk 1. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Dat wordt wel de proloog van het Johannesevangelie genoemd. En in die proloog, ja, daar heeft Johannes een inleiding, maar tegelijkertijd ook een samenvatting van het zijn evangelie wat hij geschreven heeft gegeven. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18. En daar staat boven het vlees geworden woord. Nou, daar hebben we vanmorgen ook al een paar keer over gehoord en over gezongen. En we lezen daar in vers 1, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen, hij was het. Van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, gasten. Iets wat ik graag mag doen, dat is naar mensen kijken. Zit het op een terrasje of op een bankje in een drukke winkelstraat. En dan zie je de mensen zo voorbij komen. In alle soorten en maten. Groot en klein, dik en dun, jong en oud, blank, zwart en er iets tussenin. Je ziet mensen die grote haast hebben of op een dode gemak voorbij slenteren. Moeders met huilende of jengelende kinderen, verliefde stelletjes of kibbelende koppels. Veelal zijn deze mensen zich niet van bewust dat er naar hen wordt gekeken. Ze zijn volledig zichzelf. En onwillekeurig vraag ik me dan af, wat voor mensen zijn dit? Wat voor werk doen ze? Waar komen ze vandaan? En waar gaan ze naartoe? Nu, zo ongeveer werd er 2000 jaar geleden ook naar de Heer Jezus Christus gekeken. Overal waar hij kwam op zijn rondgang in Israël, riep zijn verschijning vragen op. Vragen over zijn persoon en over wat hij zei en wat hij deed. Van heen en ver kwamen de mensen naar hem toe om hem te kunnen zien en om hem te kunnen horen. Een deel van het volk hield hem voor een gewoon mens. Was dat niet die zoon van een timmerman uit Nazareth? Hoe durfde hij zich dan met de Allerhoogste God gelijk te stellen? Een ander deel vond dat Jezus meer was dan een gewoon mens. Want, zeiden ze, niemand kan toch zulke dingen doen tenzij God met hem is. Ook binnen de christelijke kerk is in de voorbije eeuwen veel strijd gevoerd over deze vraag. Wie is of wie was Jezus Christus? Was hij werkelijk God in het vlees? Sommigen ontkenden de godheid van Christus en zeiden dat hij inderdaad maar een gewoon mens was geweest, zoals u en ik. Anderen betoogden dat Jezus weliswaar als mens was geboren, maar dat hij tijdens zijn bediening op aarde God was geweest. Want, zeiden ze, de Bijbel leert toch dat Jezus de geest van God kreeg bij zijn doop in de Jordaan, aan het begin van zijn bediening. En dat hij de geest weer gaf bij zijn dood aan het kruis. Weer anderen meenden dat de verheven God nooit naar de aarde zou kon zijn gekomen in de mens Jezus Christus. Het goddelijke kon zich toch nooit verlagen tot het menselijke. Het geestelijke of hemelse kon zich toch niet inlaten met het aardse of stoffelijke. Hun conclusie was dan ook dat God nooit zo dicht bij mensen zou kunnen komen. Dus kon Jezus Christus nooit echt mens zijn geweest. Maar leek hij op een mens? Had hij slechts de schijngestalte van een mens? U voelt wel dat al deze ideeën over wie Jezus Christus is of was, onjuist zijn. Of op zijn minst zeer onvolledig. En we voelen ook wel haarfijn aan dat ze een grove ontkrachting zijn van Gods woord. Dat al deze leerlingen als het ware het hart uit het evangelie halen. Want als Jezus of alleen volkomen God of alleen volkomen mens was geweest, hoe zou hij dan plaatsvervangend hebben kunnen sterven aan het kruis voor u en mijn zonde? Immers, juist en vooral aan die belangrijke heilsgebeurtenis op de heuvel van Golgotha danken wij ons eeuwig behoud. Danken wij onze verzoening met God de Vader. Wie zegt u dat ik ben? Vroeg Jezus eens aan zijn discipelen. En die vraag is nog steeds actueel. Wie was Jezus Christus? Was hij niet meer dan een mens? Een goed mens misschien? Een groot filosoof? Een geestelijk leider? Een gedreven wereldverbeteraar? Of was hij inderdaad degene voor wie hij zich uitgaf? Namelijk de Zoon van de Allerhoogste God. Nu, de apostel Johannes laat over die vraag geen enkele twijfel bestaan. In zijn evangelie weerlegt hij alle leerlingen, alle leer, die ontkennen dat Jezus Christus de eeuwige mens geworden God is. En hij doet dat onder meer door hem te typeren als het woord dat er altijd al is geweest. Vers 1. In het begin was het woord, staat daar. Johannes grijpt terug op de tijd voor Genesis 1. Voordat hemel en aarde werden geschapen. En hij sluit daarmee aan bij het Oude Testament. Waarin het woord of de wijsheid van God als een persoon wordt getypeerd. En deze persoon is Jezus Christus. Ja, uit het begin van het evangelie van Johannes valt dat nog niet af te leiden. Maar wel uit vers 14. Wat we straks uitgebreid zullen bespreken. Johannes benadrukt dat Jezus er al was voordat hemel en aarde werden gemaakt. Hij is van alle eeuwigheid. En zeker geen geschapen wezen, zoals de Jehovah-getuigen ten onrechte beweren. En dan zegt Johannes, dit woord was bij God. De Engelse vertaling zegt het nog veel mooier. Die zegt, the word was face to face with God. Jezus, het woord, was bij God. Hij verkeerde in Gods heerlijke, vreugdevolle tegenwoordigheid. God de Zoon kende God de Vader van aangezicht tot aangezicht. Jezus, zegt Johannes dus, was dus niet van deze wereld, maar was vanuit de hemel. En, voegt hij er in één adem aan toe, het woord was God. Jezus was niet alleen bij God de Vader, maar hij is ook zelf God. Volkomen gelijk aan God de Vader, van hetzelfde wezen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, zegt Hebreeën 1, zo geweldig. Jezus is de zuivere uitdrukking van het wezen van God. En zo schildert Johannes in deze beginverse een portret van Jezus Christus toen hij in die heerlijke tegenwoordigheid van God de Vader was. Weet u, hoe lief moet hij ons dan wel niet hebben lief gehad? Dat hij die hoge en heerlijke positie bij God de Vader in de hemel heeft willen verlaten ter wille van ons. Dat hij daar vrijwillig voor heeft gekozen. En Jezus werd daar niet beter van, hoor. Nee, integendeel. De Bijbel leert, en het is al vanmorgen gezegd, dat hij omwille van ons arm is geworden, terwijl hij rijk was. Jezus ruilde de heerlijkheid bij God de Vader in voor een leven op aarde in lijden. En met het doel om te sterven aan het kruis van Golgotha voor u en mijn zonde. Voor dat hoge doel zond God de Vader zijn geliefde Zoon. En vers 14a zegt dan ook: het woord is vlees geworden. God, het woord, werd vlees. Werd een mens van vlees en bloed. Uitgenomen de zonde. Dat vieren wij vanmorgen met kerst. God werd mens. Het woord van God werd vlees. Maar wat wil Johannes daar nu mee duidelijk maken? Als hij schrijft, het woord is vlees geworden. Laat me u dat proberen uit te leggen. Als ik aan iets denk, zult u dat waarschijnlijk nooit raden. Als u dat toch wil weten wat ik precies denk, dan zal ik u dat moeten vertellen. Dan moet ik mijn gedachten uitspreken. Dan moet ik ze in begrijpelijke woorden uitdrukken. Nou, precies zo heeft God zijn gedachten willen uitdrukken in Jezus. Het mens geworden woord. God de Vader spreekt tot ons door God de Zoon. In Jezus is God het woord zichtbaar, tastbaar en hoorbaar geworden. Jezus is sprekend zijn Vader. Hij wil zijn Vader aan ons openbaren. Vertellen wie en hoe zijn Vader is. Jezus Christus is Gods kerstboodschap aan ons. Want hij wil niets liever dan wij zijn Vader zullen leren kennen. Dat wij willen weten welke gedachten God over ons koestert. En dat zijn geen kwade gedachten, zoals wel eens wordt gezegd en beweerd. Jeremia 29 vers 11 zegt God zelf: ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dankzij Jezus kunnen wij eens te weten komen hoe God de Vader naar ons kijkt. En hoe hij over ons denkt. Hoezeer hij betrokken is op deze schepping, op zijn wereld. En hoe vol bewogenheid hij is met zondige mensen zoals wij. Zoals iemand al eens zei, in het woord, in de Bijbel, lezen we wie God is. En aan Jezus, het vlees geworden woord, kunnen we aflezen wie en hoe God is. kunnen we zien wie God is. Door de komst van God de Zoon in het vlees mogen wij weten dat God geen afstandelijke, onpersoonlijk God is, zoals velen toen en ook nu nog willen doen geloven. Nee, hij is een God van nabij. Ja, hij is naar ons toegekomen, is onze wereld binnengekomen in het kerstkind in de stal, in de mens Jezus Christus. Hij is God, het woord dat vlees geworden is, volkomen mens en volkomen God. Maar zegt u maar, wanneer is dat woord dan vlees geworden? Wanneer begon het leven van de mens Jezus op aarde? Johannes zegt dat het woord bij God was en toen mens werd. Dan heeft hij het niet over de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem. Nee, hij wijst veel verder terug. Hij wijst naar dat heilige moment van de goddelijke conceptie 9 maanden eerder. Toen de ongetrouwde maagd Maria bevrucht werd door de Heilige Geest. Lucas 1 vers 35 zegt ons daar dat de Heilige Geest zal over Maria komen en de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. En daarom ook zal het heilige dat uit Maria geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. De menswording van God, of zoals theologen zeggen, de incarnatie van God, in het vlees komen van God, begon niet met de geboorte van het kind Jezus in de stal in Bethlehem. Nee, hij werd niet de Godmens door geboorte, maar hij was dit al toen de Heilige Geest over Maria kwam en zij zwanger werd. Toen Maria werd bevrucht door de Heilige Geest, nam de eeuwige God het lichaam aan van een klein ongeboren mens. En in de eerste 9 maanden van zijn leven op aarde verbleef de eeuwige God als een ongeboren mens in de buik van moeder Maria. Volkomen God. En toen al volkomen mens. Het is het allergrootste wonder van alle tijden. En niemand weet hoe dat toch mogelijk was. God die mens werd zonder op te houden God te zijn. En wij spreken hier vaak doorgaans erg gemakkelijk over. Het is voor ons al zo vanzelfsprekend geworden. God die mens werd. Maar toch is en blijft het een duizelingwekkende waarheid. De alwetende, alomtegenwoordige en almachtige God daalde uit de hemel af naar deze wereld. De schepper van hemel en aarde koos er vrijwillig voor om aan zijn nietige schepselen gelijk te willen worden. De heilige God, die schrok er niet van terug om onheilige mensen zoals u en ik op te zoeken. God zelf kwam in de mens Jezus onze donkere wereld binnen. Hij vroeg van ons niet op te klimmen tot zijn hoge niveau. Nee, God kwam ons tegemoet. Hij daalde af naar ons. Werd een mens zoals wij. Een klein en hulpeloos kind. De diepe betekenis van kerstfeest is dat de eeuwige God zich niet te groot voelde om klein te worden. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Een onbegrijpelijk wonder. Immanuel, God met ons. Maar waarom was de komst van God de Zoon naar deze wereld dan nodig? Wel, we hebben het vanmorgen al gezien en gehoord, omdat er na de schepping van hemel en aarde iets verschrikkelijks mis was gegaan. Want nadat God had gesproken, er zij licht, had de mens dat licht weer uitgedraaid. Had hij in Adam voor de duisternis gekozen. En duisternis verwijst in de Bijbel naar de in zonde gevallen mensheid. Verduisterd in zijn verstand door ongeloof en zonde. In Adam koos de mens voor het leven in de zonde. En sindsdien kiezen alle mensen voor een leven in duisternis boven het leven in het licht van God. Ze hebben de zonde lief gekregen en verdienen daardoor het loon van de zonde, namelijk de eeuwige dood. Gelukkig, en ik zou haast willen zeggen, God zij dank, heeft God het daarbij niet gelaten. Want God vindt geen vreugde in de dood van zondige mensen. Nee, God ziet niets liever dan dat mensen zich bekeren en leven. Vers 5a zegt: en het licht schijnt in de duisternis. God heeft, evenals toen bij de schepping van hemel en aarde, in onze duisternis het licht weer aangedaan. En dat licht is God zelf, die mens werd. Hij is in Jezus onze duisternis binnengekomen om het heldere licht van zijn levendgevende woord te laten schijnen. Hij is, vers 9, het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Jezus is gekomen in onze wereld om mensen nieuw licht te geven op God. Een helder inzicht wie God echt is. Opdat er bij ons een licht zal opgaan. En wij de waarheid zullen aanvaarden dat God zondige mensen lief heeft. En in zijn Zoon Jezus Christus naar deze zondige wereld is gekomen om hem te dienen door hem te redden van een eeuwige dood. Maar, en dat is eigenlijk het diep schrijnende, de wereld heeft Jezus Christus resoluut afgewezen. Wil zijn goddelijk licht niet ontvangen, maar kiest doelbewust voor de duisternis. Liefst 3 keer schrijft Johannes dit. Lees maar mee in vers 5. Daar staat: en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen, zoals je ook mag lezen. En in vers 10: hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. En tenslotte de bittere climax in vers 11. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dit is het drama van de mensheid. Het vlees geworden woord dat licht en leven brengt, wordt door de meeste mensen niet aanvaard. Ze wijzen Jezus het licht af en daarmee het rijke leven met God. En zo blijven ze leven in de duisternis, in de zonde, en kiezen ze voor een eeuwige dood. Want zoals dood en leven niet samen gaan, zo gaan duisternis en licht niet samen. Integendeel, de Bijbel zegt: de duisternis haat het licht. De duisternis moet niets hebben van het licht en het leven van God. En daarom heet het ook zonde als mensen dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Johannes schrijft daar zo mooi in hoofdstuk 3 vers 20 en 21. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, zodat zij in God gedaan zijn. Wat Johannes wil duidelijk maken is dat sinds de zonneval mensen het leven in de duisternis van de zonde hebben verkozen boven het leven in het zuivere licht van God. En dat is het leven zoals God het vanaf het begin van de schepping bedoeld heeft. En dat is ook de reden dat de goddeloze wereld Jezus Christus haat. Weet je waarom? Omdat in Jezus Christus het waarachtige leven zoals God het had bedoeld van het begin af van de schepping zichtbaar werd in Jezus Christus. Jezus Christus schijnt als het licht der wereld. Maar het grootste deel van de mensheid sluit daarvoor bewust de ogen. Praten over God kan nog wel, maar spreek niet van Jezus Christus als Zoon van God, die van hetzelfde wezen is als God. Die waarheid is te exclusief. En dus wijzen je Jezus af als de weg, de waarheid en het leven. Maar, en laten we daar vooral niet overheen lezen. Er staat in vers 5 immers, het licht schijnt in de duisternis. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Geen verleden tijd dus. Het is hiermee, godzijdank, niet afgedaan. Ook al heeft de wereld Jezus Christus als het licht van de wereld verworpen, toch blijft zijn licht nog steeds schijnen in onze duisternis. God is in Jezus Christus nog steeds op zoek naar mensen die hem uit het oog hebben verloren. Die het contact met hem zijn kwijtgeraakt. God zelf is naar deze wereld gekomen. Opdat mensen nieuw licht op hem zullen krijgen. Hij wil het negatieve beeld dat velen van hem hebben wegnemen. Zoals dat God een harteloze rechter zou zijn. Die er genoeg in zou hebben om mensen te laten lijden in deze wereld. Hoe vaak hoor je dat niet? Als God zo is, dan moet ik het niet, zeggen ze dan. Maar God is geen liefdeloze God die uit is op onze eeuwige dood. Hij is juist een liefhebbende God die ons eeuwig leven wil geven. Vers 12 zegt immers, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. God wil mensen tot zijn kinderen maken. Hij geeft hen daartoe de macht, hebben we gelezen. Dat betekent het recht of bevoegdheid. Hoe? Als je maar in het vlees geworden woord Jezus Christus gelooft. Als je in zijn naam wilt geloven. En we hebben al gehoord vanmorgen, die naam betekent God is redding. Jezus betekent God redt. God is redding. En daarom moeten wij in zijn naam geloven, omdat God ons kan redden. En dat is nog steeds zo, ook vandaag. Wat een waarachtig licht dat ieder mens verlicht, dat schijnt nog in de duisternis, ook vandaag. En dat brengt ons bij het tweede deel van vers 14a, waar staat dat het woord niet alleen vlees is geworden, maar ook onder ons heeft gewoond. Letterlijk staat daar getabernakeld. Wist u dat? God het woord heeft zijn tent in deze wereld opgezet, zou je kunnen zeggen. God de Vader, en dat zeg ik met alle eerbied, heeft in zijn Zoon Jezus Christus op deze aarde gekampeerd. Hij kwam naar deze aarde om tijdelijk in een tent te wonen. En dat is geen nieuwe gedachte. Want ook ten tijde van het Oude Testament woonde God immers bij zijn volk Israël in een tent. In de tabernakel namelijk. Die ook wel de tent der samenkomst wordt genoemd. De heilige plaats waar God en mens elkaar konden ontmoeten. Nou, zoals God toen onder zijn volk Israël woonde in de tabernakel. In de tent der samenkomst. Zo kwam God 2000 jaar geleden op aarde wonen. In de mens Jezus Christus. Dichterbij dan ooit. De mens Jezus was dus, in alle eerbied gesproken, een tent. Een tijdelijke verblijfplaats waarin God wilde wonen te midden van mensen. Jezus Christus is dus de tent der samenkomst. In wie we God kunnen ontmoeten. Als je God de Vader dus wilt leren kennen, zul je dus bij Jezus Christus moeten zijn. Het is daarom niet voor niets dat de discipelen zeiden dat als ze naar Jezus keken, vers 14b, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd of gezien. Dat betekent met de grootst mogelijke aandacht bekeken. Of heel nauwkeurig onderzocht, zoals je wat doet in een laboratorium. Als de Johannes en de andere discipelen naar Jezus keken, dan zagen zij een tent, zijn aardse lichaam. Maar hun aandacht werd vooral getrokken door wat er in die tent Jezus Christus aanwezig was. Ze zagen namelijk in Jezus het licht van Gods heerlijkheid helder oplichten. Zoals wij wel in het donker een helder licht kunnen zien schijnen uit tenten en caravans op een campingterrein. Een helder licht dat ons in dat pikken donker alle aandacht trekt. Nou, dat is precies wat de discipelen overvallen. Ze zagen in de tent van Jezus het goddelijk licht van zijn heerlijkheid schijnen. Als de discipelen naar Jezus keken, dan zagen zij God in een menselijk lichaam. God de Vader leefde in de mens Jezus Christus. En Johannes wil ons laten beleven, wil laten doorklinken hoe indrukwekkend dat moet zijn geweest voor de discipelen. Om naar Jezus te mogen kijken. Naar hem te mogen luisteren. In zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. En Gods heerlijkheid in hem te zien. En vooral Petrus en Johannes mochten dat zien bij de verheerlijking van Jezus op de berg. Dat wordt niet zo genoemd. Omdat daar de eeuwige Zoon van God voor een ogenblik tevoorschijn kwam uit zijn menselijke tent. Petrus en Johannes hadden het geweldig grote voorrecht om Jezus te mogen zien in zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit die hij had bij God de Vader voordat hij als mens naar onze wereld kwam. Ja, Jezus Christus was Gods heerlijke verschijning op aarde. Hij liet in alles de heerlijkheid en grootheid van God zien. Zo Vader, zo Zoon. Tegen mij wordt wel eens gezegd dat men veel terugziet in mij van mijn beide zoons. Nou, of dat als een compliment bedoeld is, weet ik niet. Maar wat voor mij en mijn zoons geldt, geldt des te meer. Zoveel te meer. Voor God de Vader en God de Zoon. Jezus herinnert ons volmaakt aan wie God is. Tegen Filippus de apostel zei Jezus heel nadrukkelijk: als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. En omdat God in de mens Jezus Christus leeft, kan Jezus dus op volmaakte wijze zijn Vader aan zondige mensen bekendmaken. Hij die het woord van God in levende lijf is, kan ons meer dan welk mens dan ook exact vertellen wie God de Vader is. En daarom schrijft hij in vers 18: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wie God de Vader is, kunnen we dus uitsluitend te weten komen door God de Zoon. Jezus is immers in de schoot van zijn Vader. Letterlijk, Jezus is aan de boezem van zijn Vader. Heel dicht bij zijn hart. En Johannes gebruikt hier het beeld van een Oosterse maaltijd. Van mensen die aanliggen aan de maaltijd op lichtbank. En een van hen had de eer om te mogen aanliggen op de ereplaats vlakbij de gastheer. Met zijn hoofd dicht bij zijn hoofd. Zodat je intiem met hem kon spreken. Nou, zo dicht ligt God de Zoon aan het hart van God de Vader. Heeft hij dagelijks gemeenschap met hem. Niemand die zo intiem met hem is dan Jezus. Niemand die Gods vaderhart zo goed kent dan Jezus. En dus is hij uitsluitend in staat om God de Vader aan ons te verklaren. En daar staat weer letterlijk exegetiseren. Uitleggen. Zoals jongeren op school leren om moeilijke teksten te verklaren. Dat betekent te achterhalen wat de betekenis, wat de inhoud van zo'n tekst exact is. Precies zo heeft Jezus het innerlijk de betekenis van God verklaard. Blootgelegd. Wie God de Vader is, wordt alleen duidelijk door God de Zoon. Hij heeft ons God de Vader doen kennen, zeggen andere vertalingen. We kunnen weten hoe God over ons denkt, omdat Jezus aan ons diens gedachten heeft bekendgemaakt. Onze kennis van en over God hebben we daarom uit de eerste hand. Dankzij Jezus kunnen we God leren kennen, door zijn woorden en vooral ook door zijn doen en laten. Jezus is de enige die kan zeggen: ik kom bij God de Vader vandaan, die ik altijd heb gekend. En ik kan jullie precies vertellen hoe hij is. Aan mij kun je zien en van mij mag je horen wie mijn Vader is. Hij is niet een afstandelijk en onpersoonlijk God die de wereld geschapen heeft en toen maar aan zijn lot heeft overgelaten. Nee, hij is een liefdevolle en zorgzame vader die omziet naar zijn schepselen. Als Jezus dat nou zo stellig zegt, dan komt het voor ons op aan. Of we hem ook daadwerkelijk willen geloven, nietwaar? Willen wij aanvaarden wat Jezus heeft gezegd over God de Vader? Wat hij van hem aan ons heeft laten zien? Stel je voor dat enkele astronomen de sterren en de planeten intensief bestuderen. Om daar meer van te weten te komen. En op een dag, als ze weer eens de heelal afspuren, dan stapt er ineens iemand bij hen binnen. En die zegt, berg jullie telescoop maar gerust op. Ik kan jullie precies vertellen hoe het daar is. Ik kom er namelijk net vandaan. Dan voelen wij wel aan dat het aankomt op de vraag, geloven we nou die man of geloven we hem niet? En zo is het ook met Jezus Christus, het vlees geworden woord bij God. Hij komt bij God vandaan. Geloven we hem of geloven we hem niet? Hij kent als geen ander het hart van God. Hij is God zelf in zijn openbaring aan mensen. Hij heeft op volmaakte wijze laten zien en horen wat er allemaal omgaat in het hart van God de Vader. God de Zoon en God de Vader waren één in woord en in werk. Ik en de Vader zijn één, zei Jezus eens. Wij zouden zeggen, hij was een perfecte kopie van zijn Vader. Als je Jezus zag, zag je God de Vader. En hoe liet Jezus God de Vader dan zien? Hoe liet hij Gods licht in onze duistere wereld schijnen? Wel, we hebben gelezen, hij was vol van genade en waarheid. Jezus Christus was Gods genade en waarheid in levende lijven. Als Jezus zonden vergaf, dan zag je Gods genade aan het werk. Zag je Gods genade aan het licht komen. Als Jezus zieken genas en doden opwekte, zag je Gods liefde en barmhartigheid. Als je Jezus de wet van Mozes hoorde uitleggen, dan hoorde je hem Gods waarheid vertellen. Dan kwam God zelf aan het woord. In Jezus was Gods genade en waarheid hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. Ja, genade en waarheid horen daarom bij elkaar als een Siamese tweeling. Ja, wij zijn nog wel eens geneigd om ze los van elkaar te zien. Als wij genadig willen zijn, dan zijn we geneigd om de zonde maar door de vingers te zien. Niet serieus te nemen. Maar dan maken we de genade goedkoop en doen we aan de waarheid tekort. Het omgekeerde is echter ook waar. Als wij alleen de waarheid serieus nemen, dan zijn we doorgaans te hard en te weinig liefdevol en doen we aan Gods genade tekort. Genade en waarheid zijn dus allebei nodig, horen bij elkaar. En daarom moeten we ze allebei serieus nemen. Nou, genade en waarheid waren in Jezus overvloedig aanwezig. Hij was er helemaal vol van. Jezus hield vast aan Gods waarheid. Dat het loon van de zonde de dood is. Maar hij hield ook vast aan Gods genade. Door als mens te sterven in onze plaats voor onze zonde. De betekenis van het kerstfeest is dat God mens is geworden om aan zondige mensen zijn genade en waarheid bekend te maken. Om duidelijk te maken dat mensen verlost moeten worden van hun zondenschuld. Het blijde nieuws van de kerstboodschap is dat voor onze zonde betaald is door Jezus, het vlees geworden woord van God. Het was God zelf die voor onze schuld opdraaide. Ja, zegt u, maar u moest eens weten hoe groot mijn zondenschuld is. Die is veel te groot om zomaar even te vergeven. En dan mag ik, nee, dan moet ik tegen u zeggen, dat hoe groot uw zondenschuld ook is, het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha vele malen groter is. Ja, meer dan genoeg om de zondenschuld van de hele wereld te kunnen verzoenen. Maar, nogmaals, wilt u Jezus dan op zijn woord geloven? en tot hem gaan, die de volle waarheid in hoogst eigen persoon is. Die van zichzelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je dan tot hem gaat, dan zul je mogen ervaren dat je uit de volheid van zijn genade mag ontvangen. Misschien geven we elkaar vandaag wel cadeautjes, ik weet het niet. Maar het grootste kerstgeschenk aan ons is Jezus Christus zelf. Hij biedt zichzelf vanmorgen aan. Hij presenteert zichzelf als een kostbaar kerstgeschenk. Willen we hem dan ook als kerstcadeau aanvaarden? Ja, dat moet u wel zelf doen. Een ander kan dat niet voor u doen. U kunt dit kerstgeschenk uitsluitend persoonlijk ontvangen. Hebt u zo Jezus Christus al verwelkomd in uw hart? Zo niet, doe het dan vanmorgen. Stel het niet langer uit. Kom tot Jezus, het vlees geworden woord. Ga tot God de Vader, die niets liever wil dan zijn oneindige liefde en genade bewijzen aan zondige mensen. En wat doen wij die Jezus Christus al kennen, die hem al als onze redder en heer hebben aanvaard? Wat doen wij met deze kerstboodschap? Dan stel u zelf eens de vraag, in hoeverre wij spiegelen wij ons al aan Jezus die sprekend zijn vader was? In welke mate stralen wij, net als Jezus, de heerlijkheid van God uit? Zijn liefde, genade en waarheid in alles wat hij zei en deed. Hoe zorgen wij ervoor dat het woord van God vlees wordt? Dat de Godmens Jezus Christus meer gestalte krijgt in onze samenleving. Want de realiteit toch is vandaag dat Jezus Christus in onze wereld een grote onbekende is geworden. En voor velen allang niet meer de enige waarheid. Nee, tegenwoordig groeit er een generatie op die God niet meer nodig denkt te hebben. Die denkt zichzelf al te kunnen uitmaken wat goed voor hen is. En wat de waarheid is of niet. Trouwens, absolute waarheid bestaat allang niet meer. Waarheid is wat elk mens persoonlijk gelooft, voelt of ervaart. Het is godsdienst à la carte. Uit de veelheid van religieuze opvattingen pikt u zelf maar eruit wat bij u past. De meerderheid van de bevolking maakt het allang niet meer uit wat mensen geloven. Als dat geloof iemand maar gelukkig maakt, zeggen ze. Dat is nu wat de Bijbel noemt 100% duisternis. Weet u dat? En wie ontsteekt het licht voor deze mensen? Wie laat het licht van het evangelie schijnen, zodat mensen ontdekken dat ze ronddwalen in geestelijke duisternis? Als we heel eerlijk zijn, dan moeten wij beleiden dat wij nauwelijks schijnen als lichtige sterren. Ja, dat we slechts een flauw nachtlampje zijn. Een kaarsje dat bijna is uitgedoofd. In onze samenleving, immers, worden de genade en de waarheid van het christelijk geloof nog maar mondjesmaat gehoord en gezien. En de christelijke naastliefde is vaak ver te zoeken. Wat doet die wetenschap met ons? Raakt ons dat nog? Of laten we dat langs onze rug afglijden? Komt het ene oor in en gaat het andere oor uit? Gaan we over tot de orde van de dag? Vanmorgen worden we op dit punt tot zelfonderzoek gedwongen. Ben ik nou echt zo blij met mijn christelijk geloof? Heb ik daar nog wat aan? En zo ja, wat laat ik daar dan van merken in mijn omgeving? Hoe sta ik als christen in deze wereld? Ben ik er nog echt bij betrokken? Of heb ik mij uit die wereld teruggetrokken? Leef ik liever op een eiland, omdat ik mij verder wil houden van al die wereldse gewoonten, opvattingen en ideeën? Soms lijkt dat de aangewezen weg. Als je om je heen kijkt en de grote hoeveelheid christelijke organisaties in ons land ziet. Op alle terreinen van het maatschappelijk leven klonteren de christenen samen. Binnen hun eigen kerken, politieke partijen, scholen en organisaties. Ik zeg daar overigens geen kwaad woord van hoor. Soms kan het nodig zijn om onze christelijke normen en waarden zo te beschermen. Maar het gevaar dreigt wel dat we daardoor ophouden een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Ons terugtrekken uit onze samenleving kan leiden tot isolement en wereldvreemdheid. Maar ik geef toe, het tegenovergestelde, het loslaten van alle remmingen en ons maar overgeven aan wereldgelijkvormigheid, is een slechter alternatief. Is er dan geen derde weg? Jazeker, die is er wel. Het is de weg die Jezus ons wijst. Het is de weg van gelijkvormigheid aan Hem. Jezus wijst ons op het model van de incarnatie. Van de vleeswording. Op de bereidheid van gelovigen om zich in te willen leven in onze wereld. In te voelen wat de mens van vandaag nodig heeft. Een christen mag kruipen in de huid van elk ongelovig mens op straat. Die zijn specifieke vragen, moeite en problemen heeft. Maar een christen doet dit altijd zonder zijn christelijke levensstijl op te geven. En dat is wat Jezus ook deed. Hij ging op in het leven van alle dag. Maar leefde tegelijkertijd in nauwe verbondenheid met God de Vader. Hij hield zich ver van alles wat niet naar de wil van God de Vader was. Zo was Jezus voluit mens. Zoals God die bij de schepping bedoeld had. De wereld van vandaag vraagt vaker om een goede christenbuur dan om een goede boodschap. Ik wil hiermee niet zeggen dat we het evangelie niet meer moeten verkondigen. Nee, Franciscus van Assisi zei het al eens. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Wij moeten dus meer van ons laten spreken door onze daden dan door onze woorden. Door ongelovige buren, vrienden of asielzoekers te willen helpen, geven we ons christelijk geloof handen en voeten. Wordt zichtbaar dat ook in ons het woord van God vlees is geworden. Zo kan Jezus, die uit onze samenleving is verdrongen, die naar het rand van de samenleving is verdrongen, opnieuw in beeld komen bij mensen die hem hooguit nog als een vloekwoord kennen. Ja, gemeente, christen zijn vandaag is moeilijk. Is spannend, maar ook uitdagend. Om altijd en overal jezelf te mogen zijn. Zoals die mensen op straat, die je zo kunt bekijken, elke dag weer. Open, eerlijk, onbevangen en voor iedereen benaderbaar. Om voluit te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven, zonder dat dit leven voluit deel van ons wordt. Zoals Jezus was en deed, zo mogen ook wij zijn en doen. En hoe geweldig zou het niet zijn als ongelovigen niet alleen van ons horen, maar veel meer nog aan ons kunnen zien wie Jezus is. Als ze door ons gedrag God de Vader leren kennen. De Schepper die in Christus ook hun Vader wil zijn. Het leven van Jezus sprak boekdelen van zijn hemelse Vader. Hij was zoals gezegd sprekend zijn Vader. Ons leven mag boekdelen spreken van wie Jezus is. En wat Hij voor ons betekent. Vandaag de dag lezen nog maar heel weinig mensen buiten de kerk de Bijbel. Wellicht is ons dagelijks leven met God de enige Bijbel die ze nog lezen. En wat lezen ze daaraan dan af? Zien ze in ons Jezus Christus het vlees geworden woord van God? Amen. We willen met elkaar, het koor gaat met voor ons zingen. Ik wil komen en knielen. En dan geef ik het weer over aan Hugo.
gaan het volgende lied zingen. Wat op de liturgie staat, Licht van de Wereld, gaan we met elkaar zingen. Maar voordat we dit lied gaan zingen, terwijl we dit lied zingen, zal er gecollecteerd worden. En dat staat ook in de liturgie van wie dat is deze keer. Dat is het eerste voor de gemeentewerk. En het tweede is voor de familie Keizer. Wat wel bekend is onder ons, die werkt tot in Senegal, maar op dit moment een rustperiode in Nederland heeft. Dus de collectors van harte hebben jullie aanbevolen. En er zal een kort voorspel zijn en dan gaan wij met elkaar collecteren en zingen. met elkaar deze dienst afsluiten met dankgebed. En ik wil gelegenheid geven voor twee of drie of een aantal die met ons willen danken. Neem ons de vrijmoedigheid om te danken. We hebben veel om voor te danken. En dan zal ik het gebed afsluiten. Wie gaat ons voor in het dankgebed?
Heer, ik wil u danken voor uw zoon, Heer. Ik wil u danken voor het evangelie. En geef dat we zo vervuld deze wereld in mogen gaan, Heer. En deze blijde boodschap aan de mensen om ons heen mogen horen. Heer, ik wil ook bidden voor de kinderen, Heer. Om vanmorgen te zien hoe ze op hun manier het evangelie delen, Heer. Wat rijk. En zegen ook zo onze kinderen. Heer, uw naam zijn geprezen deze morgen. Voor nu en voor altijd. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Zo zeggen we uw naam dank, Vader in de hemel, voor deze dienst. Alles wat u heeft gegeven. Heren, wij danken u dat we deze ochtend u mochten zien. Dat wij hebben mogen horen. Dat u bent gekomen naar deze wereld voor schuldige mensen. En dat u heeft geleefd, heeft gewandeld op deze aarde. Net zoals onze kleine kinderen hier zojuist hier gelopen hebben. Zo heeft u ook gewandeld. Zo heeft u ook gelopen en gedaan. En u bent groter geworden. En u bent uiteindelijk gestorven aan het kruis. Voor onze zonden. En daardoor mogen wij bij u komen. Mogen wij voor eeuwig vrij zijn. Heren, wij danken u voor deze genade. Heer, wij bidden zo voor de gemeente. Wilt u zo met ons gaan als we zo meteen elkaar ook nog hopen te ontmoeten met de koffie. Maar ook als we daarna uit elkaar zullen gaan, dan bidden wij op dat wij een lichtend licht zullen zijn en een zoutend zout voor de mensen om ons heen. Heer, dat wij het niet voor onszelf zullen houden, maar dat wij het zullen uitdelen. Heer, dat we het zullen uitstrooien om ons heen. Heer, want deze wereld is in grote nood. En die hebben één ding nodig en dat is Jezus. Heer, en ze zien het niet. Heer, gebruik ons alstublieft. Heer, wij bidden zo voor alle mensen die hier zo meteen weggaan en die misschien wel alleen thuiskomen. Dan bidden wij of dat ook met hen wilt zijn. Heer, geef ook dat zij een plek mogen vinden om ook deze dagen door te brengen. Dat zij opgevangen zullen worden. Heer, wij bidden om een grote zegen ook daarover. Heer, dat wij niemand alleen zullen laten. Heer, wij bidden zo ook als we de nieuwe week zijn ingegaan, of dat u ook met ons wilt zijn. Wilt u ons helpen met alles wat we hopen te gaan doen. Wilt u ons zegenen. Heer, wij bidden zo of dat u ons nabij wilt zijn. Wij prijzen uw grote naam. Heer, we vragen ook vergeving over het verkeer dat we misschien gezegd of gedacht hebben, wat in deze dienst aanwezig was. Heer, wij bidden u om uw vergeving. Wij bidden om uw vergeving. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten dat u alles wilt vergeven. Zo leggen we deze dienst weer terug in uw hand, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie verzoeken om te gaan staan. Dan wil ik jullie graag de zegen meegeven. En daarna zullen wij nog met elkaar zingen. Het eren zijn God. Zullen we ook met elkaar zingen. Dus ik wil jullie eerst de zegen meegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen we u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Koffie te blijven drinken. Dat doen we dus in de gymzaal. Het vriendenbezoek van de ouders om gelijk die kinderen even op te halen bij de oppas. de stoelen even op te staan, nog niet te hoog te staan, zodat de zaal niet zo schoon kan opruimen. Dus ontmoet elkaar in de gymzaal, wat lekkers bij die koffie. En wij wensen jullie namens ja, ons allemaal een hele gezegende kerstdag toe.
Thank you.